De gezamenlijke kerkenraden heten u, jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Job 2 en Matthäus 10. We lezen ook zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Kerkdiensten. Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei. In de dienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. Zondag 24 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Domburg uit Aalst voor te gaan. Collecten. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Wij vragen ook uw aandacht voor uw bijdrage aan de zending. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te doen. U kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. Voorzang. De voorzang is Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Beschoon mij toch naar uw barmhartigheden. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 95, het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. We zingen Psalm 95, vers 2. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 135, het tweede vers. Het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Psalm 135, vers 3. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God in de hemel. U hebben we geprezen in onze psalmen. Dat u groot bent, een heerlijk God, een koning. Ja, dat u in uw grootheid ook te aanbidden bent. U die alles hebt geschapen. U die nog in uw goedheid hemel en aarde onderhoudt. En we hebben dat geloof ook beleden met de woorden van de 12 artikelen. We mogen ons daarin verbonden weten met uw kerk. Door alle eeuwen heen en over heel de wereld. Heere, u bent die grote God. Die in uw ontferming, in uw genade, ons uw eigen zoon hebt gegeven. En in het evangelie komt hij ook hier. In de kerken, in de huizen, door het woord. En wij brengen u daarvoor de dank. En wij bidden, Heer, wilt u zo uw woord, wilt u zo met uw woord en geest ook dat rijke heil van Christus niet alleen in de huizen brengen, in onze oren, maar ook in onze harten. Onze harten ervoor open gaan. Dat dat ook het verlangen is van onze ziel. Om u te kennen. Met u verbonden te zijn door het geloof. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Om bij u te leven. Om ons door u te laten leiden. En regeren. Om door u ook in ons te laten werken dat de zonde wordt gedood en uw naam wordt geëerd. En we zo op weg zijn om eens uw heerlijkheid te aanschouwen. Heere, wij bidden van u, wilt u dat geloof ook voeden en sterken. Dat we ook op u gericht zijn. Dat u ons alles bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we willen van u vragen, wilt u ook vanavond, wanneer we de schrift openen, daarin het licht van uw Heilige Geest geven. En dat we ook kunnen luisteren naar de bediening van het woord. Dat we daar onderwijs door krijgen, dat we u mogen kennen. Zodat we ook daarna leven. Dat we leven in geloof. Dat we kunnen leven in voorspoed, dankbaar. Met liefde en blijdschap voor u. In tegenspoed, met geduld en volharding, ja zelfs dan met blijdschap in u. Heere, wat een rijk geschenk van uw genade is dat. Als dat aan een mens wordt gegeven. En soms gaat het door stormen heen in het leven. En soms kan een mens ook het zo donker hebben in zijn ziel. Maar u bent een grote wonderlijk God, dat u door het geloof dan toch hoop geeft, licht geeft. Dat we daarin ook een getuige mogen zijn in deze wereld. Heere, wij bidden van u dat u ons dat leert en ons daarvoor de kracht geeft. Om zo ook uw naam te belijden, om een licht te zijn, een zout. Om uw naam met ons mee te dragen, uw naam die goed en heilig is. Wij bidden van u, wilt u zo ook in deze tijd krachtig werken in de gemeente. Dat we gesterkt worden en vernieuwd. Dat we een leven leiden dat een leven van bekering is. Van heiliging, van toewijding aan u. Van nature zit het er niet in bij ons. Wij mensen zijn van u afgedwaald en in opstand gekomen. En als we dan in het gebed ook voor uw heilig aangezicht komen, dan, Heere, beleiden we dat ook en dan vragen we deze dingen in nederigheid van u. Omdat we niet zelf iets mee kunnen brengen. Maar we mogen zien op wat Christus heeft volbracht, zijn volkomen gerechtigheid. En daarop pleiten wij, wilt u ons genadig zijn. Laat ons delen in de verzoening van al de zonden, in de vrede door het Christusbloed. En zo leven. Help ons in deze dienst, in het leiden van de dienst, in de bediening van het woord, in het luisteren. Wees met de ouderen, de jongeren, de kinderen. Geef dat ieder toch ook uw woord in het hart meekrijgt. En wij daarin ook door u worden getrokken, door uw onwederstandelijke genade. Geef ook ieder die een taak mag verrichten in deze dienst of in andere diensten uw hulp en zegen daarin. U bidden voor hen die de kosterstaken vervullen, voor de organisten, voor de ambtsdragers. Wij danken u, Heere, dat zo verschillenden ook daarin hun bijdrage mogen leveren, zegenen en sterken door uw nabijheid en door uw hulp. U bidden voor uw kerk over heel de wereld, in het bijzonder christenen die leven in landen van vervolging en onvrijheid, die vaak heel voorzichtig moeten zijn om samen te komen of waar daar nauwelijks gelegenheid voor is, die er niet openlijk over kunnen spreken, die misschien ook grote zorgen hebben over gemeenteleden, broeders en zusters die gevangen zijn genomen of op een andere manier worden bedreigd. Heere, help hen. Gedenk ook daarin uw kerk. Geef u troost en hulp. Hoor de gebeden. En wij bidden van u dat u ook daarin volharding geeft. Dat ook in die grote nood van lijden, van kruisdragen, mensen de Heer Jezus zo lief hebben, dat ze hem niet zullen verloochenen, maar dat ze mogen laten zien dat hij in alles waard is. Wij bidden, Heere, dat u zo broeders en zusters door de hele wereld verspreid, in dergelijke omstandigheden nabij bent en u zegen geeft. Zo leggen we ons gebed voor u neer. Hoor ons dan door uw genade en laat ook vanavond uw heerlijke en heilige naam groot en machtig zijn in ons midden, in wat er gezegd wordt, wat er gezongen wordt, in onze harten. Dat we daarvan vervuld zijn wie u bent, grote God, God van Israël, Vader van de Heer Jezus Christus. Dat we er vol van mogen zijn, van uw werk, o Heilige Geest, o Zoon van God. En Heere, dat we ook daarin verblijd mogen zijn. Dat vragen we om Christus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. En lezen eerst in het Oude Testament uit het boek Job, Job 2. En vervolgens uit het Nieuwe Testament het Evangelie naar Matthäus, uit hoofdstuk 10. Job 2, dat lezen we in zijn geheel, dat hoofdstuk. En daarna Matthäus 10, vanaf vers 24 tot met 33. Het gaat vanavond vanuit de catechismus over de voorzienigheid van God, hoe hij alle dingen onderhoudt en regeert. En dan lezen we eerst in het boek Job, hoofdstuk 2. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heer. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei: huid voor huid. Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan: zie, hij is in uw hand. Spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer. En hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem: houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar: je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen? En zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij elk uit zijn woonplaats. Elifas, de Temaniet, Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Toen zij hun ogen van ver af opsloegen, herkenden zij hem niet. Ze begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed. Ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde. 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem. Want ze zagen dat het leed zeer hevig was. Tot zover uit het boek Job. Dan in het Nieuwe Testament woorden van de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen, Matthäus 10. Matthäus 10 vanaf vers 24. Matthäus 10 vers 24 tot en met 33. Dan zegt Jezus: de discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis, Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet 2 musjes voor een penninkje verkocht, en niet 1 van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Tot zover de schriftlezing. Dan lezen we uit de Heidelbergse Catechismus zondag 10. En de gebruikelijke handout, de preekwijzer, die is ook weer te vinden op de homepage van de website. Vanavond is aan de orde in de leerdiensten uit de Catechismus zondag 10. Dat zijn 2 vragen met antwoorden. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt. En zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Tot zover zondag 10. We staan in de preek stil bij 3 punten. En de indeling van deze punten is ook ingegeven door Job 2 vers 10, waar Job zegt tegen zijn vrouw, die zegt: hou je nog vast aan je vroomheid en het feit dat je God dient, zegt God vaarwel. En dan zegt Job: zouden wij het goede wel van God ontvangen, zouden we het kwade niet ontvangen. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En zo heb ik 3 punten. Ten eerste het goede van God. Ten tweede het kwade en God. Dus ja, is het kwade van God? Is het kwade tegen God? Hoe is dat met het kwade en God? En ten derde de trouw aan God. 3 punten: het goede van God, het kwade en God en de trouw aan God. We gaan nu zingen van Psalm 42, vers 4 en 6, wat ook iets verwoordt van de worsteling die we kunnen hebben in het leven. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. In het zesde vers: ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? We zingen op Psalm 42, de versen 4 en 6. Gemeente, zouden wij het goede wel van God ontvangen en het kwade niet? Eigenlijk wel een bijzondere uitspraak van Job. Het is nog niet hetzelfde dat je bij het goede ook het kwade moet nemen. Komt dat allebei op dezelfde manier bij God vandaan? Juist in de geschiedenis van Job zouden wij kunnen zeggen: nee Job, dat kwade, dat komt niet van God. Alleen het goede, dat krijg je van de Heer. En het kwaad komt van de duivel. Dat zouden we toch kunnen zeggen. Maar Job zal daar toch niet mee geholpen zijn. Want hij weet, heel mijn leven staat onder Gods bestuur. Hij gelooft, er gaat niets buiten de Vader om. En daarom gaat Job ook met zijn leed naar het hoogste adres. Het is de Heer die geeft en die wegneemt. Zo zeggen we dat Job niet makkelijk na. Als het land weer wordt geteisterd door droogte, als je zonder werk komt te zitten, als de coronapandemie mensen vreselijk ziek maakt, of iemand verliest al jong het leven, komt dat uit de vaderlijke hand van God? Zo leert zondag 10 het immers. En daar kunnen wij over struikelen. Daar kunnen wij bezwaar tegen maken. Zodat we zeggen, reageer, nee, zo mag je dat niet zeggen. In zo'n God wil ik niet geloven, of kan ik moeilijk geloven. In onze tijd wordt zondag 10 en de leer van de voorzienigheid meestal direct gekoppeld aan deze moeite. Als een probleem. Als iets dat ons eigenlijk wel zwaar valt. Terwijl er in die zondag, in deze vragen en antwoorden, zoveel moois staat. Zoveel dat de goedheid van God en dat de grootheid van God onderstreept. En Job die noemt ook eerst dat goede. Na alle leed en ellende die hem overkomt, toch eerst wat de Heere heeft gegeven. Het goede. Ja, tenminste wat wij zo noemen, de voorspoed. Zoals we het graag willen, het leven, dat wij als goed ervaren en mogen ontvangen. Let eens op dat goede. Vanavond gaan we daarmee beginnen. God is de schepper. En met zijn grote kracht houdt hij hemel en aarde in stand. De zon laat elke dag haar licht schijnen. De aarde blijft in zijn vaste baan. Er is leven. God zorgt voor mens en dier. Hij regeert over alle dingen. En het komt erop aan dat wij hem daarvoor de eer geven. Ja, dan moet je het eerst ook zien. Dan moet je er ook echt op letten. Dat we aandacht schenken aan wat wij van God ontvangen. En daarvoor niet zitten wachten op allerlei wonderlijke dingen, maar gewoon de zonnestralen op een voorjaarsdag. Of als er de komende tijd misschien weer een frisse regen valt. Dat we er aandacht voor hebben. Of kijk naar een kudde schapen in het land. Proef dat lekkere eten dat voor je klaar is gemaakt. Of denk aan het bericht van een vriendin waar je blij mee bent. Of dat u niet op straat hoeft te leven, maar een huis hebt met licht en warmte. Als je gezonde benen mag hebben, goede oren. God zorgt voor zijn schepping. Hij leidt ons leven. We ontvangen fijne momenten. In dit alles zijn we geroepen om hem te danken. Dat we het erkennen, niet als eigen verdiensten, maar erkennen dat het van de Heere komt. Dat is onze roeping. Zo hoort het te zijn. Dankbaar. De Heere blijft dagelijks zoveel zorg aan ons tonen. Dat heel de wereld hem moet loven. Hij is de God van heel de aarde. Hij is de God die aan allen het leven geeft. Zo getuigt Paulus op de Areopagus in Handelingen 17. Hij geeft aan allen de adem. Daar moeten we eens bij stilstaan. Het is God die u de adem geeft. Hij maakt dat u, dat ik kan ademen. Dat is het leven. Moeten wij die God dan niet prijzen? Zullen we hem dan ook niet dienen en gehoorzaam zijn? Dat is reden om hem te zoeken. En iedereen zou dat moeten doen. Deze God zoeken. Zich tot hem bekeren. Dat je terugkeert naar je schepper. Dat je je leven aan hem wijdt. De mens heeft het tegengestelde gedaan. Tegen deze goede God die hemel en aarde onderhoudt en draagt. Tegen deze God zijn wij in opstand gekomen. We wilden het zelf doen. Zelf ons leven bepalen. En niet langer ons schikken onder zijn woord. Daar hebt u de zonde. Uw zonde. Mijn zonde. Dat wij de schepper zijn eer niet geven. Dat ons niet volledig willen schikken onder zijn woord, onder zijn gebod. Ja, en zo zullen wij het goede ook kwijtraken. Als we hem zijn eer niet geven. Als niet door hem laten leiden. Dan zullen we het goede kwijtraken. Wanneer de rechter zijn oordeel velt over ons leven. Omdat we ondankbaar zijn geweest. Ontdekte u daarvan de schuld. Wanneer de Heilige Geest met zijn licht komt in je hart, dan ga je je schuld ontdekken. Dan krijg je er last van. Van je ondankbaarheid. Dat je zo slecht waardeert wat de Heer u geeft. Maar nu is hij zo goed dat hij een nieuw begin wil maken. In Christus, die voor zondaren in het gericht kwam staan, die met het offer van zijn leven de toren heeft gestild, in Christus maakt God een nieuw begin. En hij roept u allen te vluchten tot Jezus en hem te aanvaarden als uw zaligmaker. Want door Christus komt er een nieuw begin. Een nieuw verlangen ook in uw hart. En zo begint het herstel. En dan mogen wij aanmerken dat de Heer in ons leven werkt. Daarom mag je merken dat Hij met zijn geest ons hart vernieuwt. Dan krijgen wij een groot verlangen. Een blijvend verlangen om God te eren. Een groot verlangen dat zijn naam alle lof en dank zal krijgen. Het goede van God, dat ziet een christen graag. Ziet u het? De almachtige kracht van God is alomtegenwoordig. Overal is Hij aanwezig. Met zijn kracht. Met zijn zorg. Hoe eenzaam u zich kunt voelen. Hoe ongemakkelijk de situatie soms kan zijn. Of hoe diep je in de put bent geraakt. God is overal met zijn kracht, met zijn nabijheid. De alomtegenwoordige kracht van God. En het antwoord op vraag 27 geeft een aantal zaken die door Gods voorzienigheid zo worden bestuurd. En dat zijn tweetallen, maar niet allemaal tegenpolen. Het is niet overal iets goeds tegenover iets kwaads. Het zijn het meest goede dingen, positieve zaken. Wat er groeit in de schepping, bijvoorbeeld loof en gras, zoals de bomen, de gewassen, de bloemen. De verschijnselen van het weer, de seizoenen, regen en droogte. In een jaar meer dan het andere jaar. Er zit wisseling in, zoals God het geeft. Een goed jaar, of een wat minder jaar. In al die dingen zit Gods zorg. In het grote en het kleine. Wanneer je gezond mag zijn. Of je hebt succes met je handel. Niets ontsnapt aan de aandacht van de Heer. Ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld, zei Jezus. Het goede van God spoort ons aan tot dankbaarheid. Het tweede punt is het kwade en God. Want in diezelfde rij, in die opstomming, staan ook voorbeelden van tegenspoed. Wat er naar ons toekomt uit Gods vaderlijke hand is niet alleen regen en droogte, niet alleen spijs en drank, maar ook onvruchtbare jaren, ziekte, armoede. Waar komt dat vandaan? Wanneer ik ergens pech mee heb. Wanneer ik ernstig ziek word. Als je verliezen leidt. Heeft God daar iets mee te maken? Of is Hij dan afwezig? Dat Hij mij vergeet? Zondag 10... heeft vanuit de Bijbel begrepen dat zoiets in mijn leven gebeurt, is geen toeval. Dat die dingen je overkomen, het is niet zomaar willekeurig of het mij al dan niet treft. Zo lijkt het wel te gaan voor ons idee. Het lijkt zo willekeurig. Wie er wel of niet ziek wordt. Wie wel of geen tegenspoed heeft. Wij zien vaak geen logica. De ene wordt ziek en de andere niet. En de ene die krijgt een operatie en is weer beter. Maar bij de ander krijgt een operatie. En dat gaat steeds slechter. Zal God daar zijn hand in hebben? Ja, als we erover nadenken, dan lijkt het wel beter om te zeggen, nou ja, je hebt gewoon pech. Het is toeval. Als het kwaad jou treft. Als dat waar is, kun je er dan beter mee leven? Nou, uiteindelijk maakt dat het niet beter. Want dan is het toch zeker zinloos. Dat je zomaar kan treffen. dat je pech hebt en het niet goed gaat. Uiteindelijk maakt dat het niet beter. En zo verzetten we ons met deze belijdenis tegen die gedachte van het lot, dat wat er gebeurt gewoon zo moet gaan, alsof het blind is geprogrammeerd. Als een noodlot. Het is bepaald. Het treft je en je doet er niks tegen. In feite is dat een idee zonder hoop. In feite is dat een geloof, een opvatting. Ja, slik het maar. Het moet zo gaan. Het lot treft je. En daar verzet het christelijk geloof zich tegen. Het komt niet bij toeval zomaar over ons heen. Maar er staat een vader achter. Niet dat het daarmee direct makkelijker is, maar toch is dat de belijdenis waarin troost zit. Er staat een vader achter. God met zijn vaderlijke hand. En hij zorgt voor ons en hij bestuurt alle schepselen en hij brengt zijn kinderen groot. Een vader. Voorzienigheid. Dat is geen onbekende macht, dat is geen onbewogen macht, een noodlot. Maar dat is de God die we persoonlijk mogen leren kennen. De God die door Jezus Christus ook mijn vader is. En hij laat zich in het hart kijken. En hij wekt vertrouwen met woord en geest. Vertrouwen in hem. De Vader. Het is waar. Er is veel ellende. Er is veel verdriet. Mensen maken afschuwelijke dingen mee. En ondertussen, ja, als je zelf door zo'n moeilijke tijd heen moet, kan het zijn dat je op zijn tijd merkt dat je ook iets waardevols leert. Dat je op zijn tijd het je opvalt. In die moeilijke tijd. Er zit toch een gouden rand aan. En inderdaad, dat merk je niet altijd. Er kan een diep verdriet zijn. Dat je beleeft als totaal zinloos. Wat moet ik er toch mee? En je bent er stil van. Wat moet je er toch van zeggen? Of je klaagt en je roept tot God. Echt niets vreemds als dat gebeurt. Niets vreemds dat mensen ermee worstelen. De vrienden van Job wisten 7 dagen niets te zeggen. Ze zagen hoe diep het leed was. Job die was al ontzettend veel kwijtgeraakt. Toen kreeg hij ook nog van die vreselijke zweren. En een ziekte kan je slopen. Dat je ondraaglijk lijdt. Ja, zondag 10. Kunnen we dan wel zeggen dat die ziekte ons toekomt uit Gods vaderlijke hand? COVID-19 van het coronavirus, komt dat van God? Of moeten we dat anders duiden? Verschillende christelijke sprekers hebben zich sterk verzet tegen de duiding als straf. En ze hebben betoogd, maar dat mag je toch zeker niet zeggen. Dat deze epidemie een straf van God zou zijn. En hoe je het dan wel moet zien, dat is niet altijd duidelijk. Geen straf. opvallend dat daar zo sterk op wordt gereageerd. Door theologen, door mensen die de Bijbel kennen. Zo sterk dat je denkt, mag God niet straffen? Of willen wij zo'n beeld van God creëren en verkondigen waar deze gedachte niet bij past? Een God zonder oordeel. Een God zonder toorn. In de Bijbel is God wel degelijk een rechter die straft. En nu is het helemaal niet mijn bedoeling om te verkondigen dat de coronacrisis wel een straf is. Ik kan dat voor een ander niet zomaar zeggen. Gedenk de vrienden van Job. Die waren later ook veel te snel klaar. Je zal wel wat verkeerd hebben gedaan. God straft je. En die zaten er helemaal naast met hun beschuldigingen. Laten we voor die fout inderdaad maar goed oppassen. De Bijbel kent verschillende duidingen van het leed. God kan straffen. En een andere keer is het geen straf. In elk geval is het lijden een onderdeel van de wereld geworden. Die mooie schepping door God goed gemaakt, die kreunt en die zucht vanwege de zonde onder de vloek. En voor ons blijft er ontzettend veel verborgen, waarom de een voorspoed geniet en een ander tegenslag op tegenslag ervaart. Vaak blijft dat verborgen. En kunnen wij dat niet verklaren? Voor een christen die zijn vertrouwen op God stelt, zal het lijden van ziekte, van tegenslag, geen vergelding zijn voor zijn misdaad. Een christen, iemand die in Christus is, leeft niet meer onder Gods toorn. Die straf heeft Jezus gedragen in onze plaats. Voor een christen zal het lijden geen vergelding zijn voor zijn misdaad. Hebt u ook die verzoening gevonden? Dat uw schuld is vrijgesproken. Want wanneer wij dat niet hebben gevraagd en niet hebben ontvangen, wanneer wij zonder Christus zijn, dan ligt het anders. Goddelozen en onbekeren die het evangelie niet geloven, voor hen is God de rechter. En hij zal hun zonde vergelden met zijn oordeel. Wie Christus verwerpt, wie niet gelooft in de Zoon, die verdient de rampzaligheid. Voor eeuwig. Maar wie oprecht gelooft in Christus, die is verzoend met God. En u bent Gods kind. En de moeite in uw leven, die kunnen een vaderlijke bestraffing zijn. Een vaderlijke. Het kan een middel zijn om je terecht te wijzen. Als tuchtiging. Opvoedkundig. Om ons iets te leren. In die zin een straf, maar niet die vergelding van de rechter, nee die van de Vader, die zijn kinderen leidt en opvoedt. Dat is geen wraak. En zelfs deze duiding, die vaderlijke bestraffing, is niet altijd op zijn plaats. Het gaat in het lijden niet altijd om kastijding, niet altijd om je terecht te wijzen. Kijk maar naar Job, hij wordt niet getroffen door die zweren vanwege zijn zonde. Er was op aarde geen mens zo rechtvaardig als hij. Het was niet omdat hij zo ernstig Gods geboden had overtreden. was om zijn geloof te beproeven. En opdat God verheerlijkt zou worden in zijn lijf. En dat Job zijn kinderen kwijtraakte. En dat zijn bedrijf zo zwaar werd getroffen. En dat hij dan ook nog ziek werd. Dat is niet wat God zelf wil. Wij kunnen dat niet zomaar overal over zeggen. Alsof alle nood en pijn rechtstreeks de wil van God is. Bij Job is het de Satan die zijn leven wil aantasten. En die voert het uit. En die is verantwoordelijk. Al laat God het heel duidelijk toe, is God er in die zin bij betrokken. Of neem een ander voorbeeld uit de Bijbel. Dat David overspel pleegt. Dat is niet wat God wil. God wilde niet dat David overspel pleegde. De overtreder, de goddeloze, doet niet wat God wil. Die doet wat God niet wil. Die doet iets tegen zijn wil. Maar de Heere, die heeft het wel toegelaten. Hij staat er ook niet buiten, alsof hij machteloos toekijkt. Het is niet de eigen wil van God, maar hij laat het kwade toe. En hij beheerst het. Hij beheerst het kwade. Het kwade wat door de mens wordt gedaan, wat door de Satan wordt gedaan. Wat er in deze wereld is, een gebrokenheid. De Heere God beheerst het en hij gebruikt het voor zijn doel. Hij laat het gaan als het ware door zijn vaderlijke hand. Want hij blijft de koning die toch alle dingen leidt. Onze God en Vader is niet de bron van al dat lijden. Maar hij laat het wel, zou je kunnen zeggen, door zijn hand gaan. Hij bepaalt hoe ver Jobs leven moest worden gespaard. En hij weet dat lijden in dienst te nemen. Hij weet het zo te gebruiken dat het ten goede komt. Dat mogen wij weten en dat mogen wij belijden. Als christelijke kerk belijden wij dat God regeert. Hij onderhoudt zijn schepping. Hij voorziet ons met zijn zorg. En hij werkt met alles toe naar zijn doel. Kan dat echt? Zelfs een tragisch ongeval, zelfs een afschuwelijke ziekte. Welk doel heeft God daarmee? Dat zouden we best willen begrijpen. Het kan zo onvoorstelbaar zijn. Ja, kijk, wij kennen wel iets over het grote, algemene doel van God. De glorie van zijn naam. De verheerlijking van zijn deugden. Het grote algemene doel van God. De verlossing van zondaren. Het herstel van zijn schepping. En dat zijn koninkrijk doorbreekt. Met vrede en gerechtigheid over heel de aarde. Ja, dat grote doel. Heeft dat uw hart? Is dat wat je hoopt? Is dat waar je met verlangen naar uitkijkt? De glorie van zijn naam? De verheerlijking van al zijn deugden? Het herstel van zijn schepping, zijn koninkrijk? Daar werkt de Heer op aan met zijn bestuur. Zo is hij koning en daar weet hij alle dingen naartoe te sturen. En met ons hier en nu overkomt, in je concrete leven, of in deze tijd, dat is een klein stukje. En meestal is voor ons de relatie met dat grote doel niet duidelijk. Kunnen wij het moeilijk begrijpen welk specifiek doel God heeft met die ene tegenslag, of met die grote teleurstelling, of met die zwarte dag in je leven? Voor ons is dat heel vaak niet te begrijpen. De opdracht voor u en voor mij is geduldig te zijn. Geduldig te zijn. En soms lukt dat wel. En soms is dat zwaar. Wanneer een groot verdrietje overkomt. Wanneer het lang duurt. Er is ook allerlei verdriet dat duurt zolang je op aarde bent. Hoe moeilijk om toch geduldig te zijn. God regeert. Alle dingen zet Hij naar zijn hand. En het moet meewerken aan het voltooien van zijn doel. Ondertussen hebben wij veel te verdragen. En je wordt stilgezet en we worden geroepen en we worden gevormd. Zoals het klei in de handen van de pottenbakker. God de Vader zal er iets moois van maken. Wacht op zijn hulp. Hoop op zijn verlossing. Dat mogen wij leren door de Heilige Geest. Hoe kunnen wij in tegenspoed geduldig blijven? Daar hebt u de kracht van het geloof voor nodig. Dat u vertrouwt op God. Dat u vertrouwt op zijn belofte. Dat u vertrouwt op zijn goedheid en zijn almacht. Dat u vast gelooft dat alles zal strekken tot zijn eer. Ja, daarmee eren wij God. Door in tegenspoed te geloven in zijn goedheid. Door onder lijden onze hoop te stellen op zijn genade. Hij is onze redder. Hij is die God die ons de overwinning geeft. Zo eren wij God. Door dat te geloven en daarin te volharden. Trouw aan God. Dat is het derde punt. Daarom is het zo nuttig te weten dat God alles regeert met zijn alomtegenwoordige kracht. Opdat wij hem trouw zullen blijven in voor- en tegenspoed. En kijkend naar de toekomst. U moet weten dat u deze God en Vader kunt vertrouwen. Dat hebben we hard nodig. Er is veel onzekerheid in ons bestaan. Wat kan ons niet overkomen? Wat kan je geliefden overkomen? Je vrienden? Je ouders, je kinderen. We zitten in een wereld vol dreiging en gevaar. Dat voelen we nu ook in ons land, de coronacrisis. We willen het heel graag onder controle krijgen. Onder controle houden. En als er dan iets ergs gebeurt, als oorlogen, grote verwoestingen aanrichten. Als in deze wereld kinderen van de honger sterven. Of dichterbij. Als je zelf wordt getroffen met de ene ellende naar de andere. Dan fluistert de Satan: en waar is God nu? Waar is die God op wie u bouwde? En misschien voel je het ook in je eigen hart. Het verzet. De boosheid. Misschien voel je dat in je eigen hart. De leegheid. De onvrede. De angst. Waarom gebeurt mij dat? Wat heb ik nu aan God? Bij Job is dat de grote vraag. In wat de Satan zegt tegen de Heere. De Satan die zegt: als u Job alles afpakt, dan zegt hij u vaarwel. Dan zal Job zeggen: gegroet Heere, zo hoeft het niet meer. Hij zal u vervloeken. Doet de vrome Job dat? Of blijft hij trouw? Dat is de grote vraag in heel die geschiedenis. En zelfs de persoon die het dichtste bij hem staat, zijn vrouw, die legt die verzoeking dicht aan zijn hart. Die zegt, zegen God, zeg hem gedag, sterf dan maar. Waarom zou je nog op God blijven hopen? Waarom zou je nog langer naar hem luisteren? Wat een verzoeking. Om staande te blijven, moeten wij weten wie God is. Moeten we weten wie die almachtige schepper voor mij is. Wat is hij van plan? Waar wil hij naartoe? En ik weet het. Ik weet het, mag de gelovige blijden. Ik weet het door Jezus Christus. Zie Jezus aan het kruis. Zo diep gaat Gods liefde. Zie Jezus aan het kruis in die zwartste uren. Hij is God. Hij brengt verlossing. Daar krijg ik vrede. Als geschenk van de Vader. Als de liefde van Christus. In Christus heeft God zelf dood en duivel verslagen. Deze Jezus, die eeuwige Zoon van God, die heeft zijn leerlingen verzekerd. Er valt geen musje op aarde buiten uw Vader om. Dat is zonder dat uw Vader het weet. Zonder dat uw Vader er aandacht voor heeft. Er valt geen musje op de aarde zonder dat uw Vader het zal toestaan. Wat is een musje? Je verkoopt er twee voor een penning. Wees daarom niet bang. U gaat vele mussen te boven. U en jij die in Jezus Christus gelooft. Bent veel meer waard. En daarom zal er niets met u gebeuren. Buiten uw Vader om. Zo is God. Hij heeft alles in zijn vaderlijke hand. Met zijn kracht is hij overal. Zijn oog zal op u zijn. En daarom, als we aan de toekomst denken, hoewel ons van alles kan overkomen, aan lijden, verdriet, toch mogen we ons op hem verlaten. Dat is onszelf aan deze God toevertrouwen. Het kan een diepe worsteling zijn. Om daaruit te leven. Je smeekt de Heere in gebed om hulp. Je klaagt je nood met een psalm. En toch door alles heen. Vasthouden. Vasthouden in geloof. Zoals Jacqueline van der Waal het zegt in dat lied. Wat de toekomst brengen mag. Mij geleid des Heere hand. Weg naar het onbekende land, al schijnen Gods wegen duister, al begrijpt mijn ziel u niet. Desondanks, moedig. Moedig en zalig om te durven geloven. Ja, dit geloof, straks zie ik u luisteren. Geen grotere vreugde dan u luisteren. Dan u in heerlijkheid eens te zullen zien. Heer, ik wil uw liefde loven. Heb je dat al in je hart? Dat maakt alle verschil. Hoe u in het leven staat. Hoe u denkt over God. Hoe u het lijden draagt. Of laat zijn liefde u koud. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Als Gods liefde je koud laat. Dan ben je maar een troosteloos mens. Dan mis je dat uitzicht, dat rijkste uitzicht dat er bestaat. Wanneer Gods geest je hart ervoor opent, dan ga je Gods liefde kennen. Gods liefde door Jezus Christus. Gods onpeilbare liefde voor de zijnen. Gods zoekende, Gods reddende liefde voor zondaren. Gods trouwe liefde voor heel zijn volk. En hij is zo sterk. En alle schepselen zijn zo vast in zijn hand. Niets zal ons van Gods liefde scheiden. Heerlijke, rijke troost voor leven en sterven. Gods liefde voor mij. Ja, dat laat ons hart overstromen. Dat vult ons met zalige blijdschap. Dat geeft vertrouwen. Dat brengt ons tot aanbidding. Heer, ik zal uw liefde loven. Zult u het niet vergeten. Ook niet in alle zorgen vanwege de pandemie. In alles wat ons overkomen kan. Ieder die in de Heer Jezus Christus is ingelijfd. Die tot hem de toevlucht nam. Die zal ook voor eeuwig in zijn liefde blijven. Altijd in zijn liefde blijven. Tot lof en eer van Gods grote naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 147. En we zingen het zesde vers. Ik heb door een vergissing vers 10 doorgegeven. En dat staat dus op het bord. Maar we gaan zingen van Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, het zesde vers. Wij samen danken en bidden. Heere, almachtige en trouwe God en Vader, brengen u de lof voor uw grootheid en dat u uw liefde zo duidelijk hebt bewezen in Jezus Christus, de zaligmaker. Dat er door hem vergeving is voor de zonden. Dat u een nieuw begin maakt in Christus, een nieuwe schepping. Door het werk van uw Heilige Geest in de harten van mensen. Zodat we weer verlangen om u groot te maken. Dat uw eer ons lief wordt. En Heere, dan bidden wij van u dat we daar ook het oog op mogen houden. In voor- en tegenspoed. Geef ons een dankbaar hart. Dat we al die tekenen van uw goedheid en zorg voor uw schepping, voor ons leven, voor uw gemeente, ook voor de dingen die in deze tijd spelen, dat al uw goedheid en zorg, dat we dat ook in het oog hebben. Dat het ons met dankbaarheid vervult. En dat we dan ook aan u denken. Ons mogen verwonderen over uw genade. Geef ons vrijmoedigheid om dan ook uw naam te noemen. Om ervan te zingen. Om het te belijden. Die goede gaven die komen van mijn God en mijn Vader. Die ik door Jezus Christus heb mogen leren kennen, waarop ik mijn vertrouwen stel. Heere, help ons daarin. We mogen u ook danken voor het goede wat we in deze tijd ontvangen. Wanneer mensen elkaar kunnen helpen. Wanneer mensen ook zo blij zijn dat ze gezond zijn. Of als ze weer zijn hersteld van een ziekte. Van de rust, dat mensen ook daarvan het goede kunnen ervaren. De hoopvolle tekenen in deze tijd. Heere, u brengen wij daarvoor de dank en de lof. Bewaar ons daarbij en help ons daarin. Schenk ook uw kracht en hulp en van uw Heilige Geest in tegenspoed. En in het leven gaat het ook vaak door elkaar heen. Kan er moeite zijn en blijdschap. Maar we bidden dat u ons ook die houding van geduld geeft. Niet van een doffe berusting. Van het komt toch zoals het komt. Zonder hoop. Maar van geduld. Omdat wij weten dat u eens alles nieuw maakt. Omdat wij weten dat u het gebed hoort. Omdat we van u verwachten dat u ons verder helpt, dat u wonderen doet, dat u zegen schenkt voor allen die u zoeken. Heere, geef daarin ook uw genade. We mogen voor elkaar bidden, want soms is het allemaal zo moeilijk in het leven. We hebben zo'n diep verdriet dat je als mens niet zomaar geduldig bent. Dat je niet zomaar in alle vertrouwen leeft. Maar is er een klacht in het hart. En een roep tot u, Heere, ontfermt u zich. En zo bidden wij voor allen die lijden. Onder onrecht. Onder veel pijn. Onder groot verdriet van gemis. Heere, onder teleurstelling. U bidden wij voor het onrecht dat mensen lijden onder onderdrukking, mishandeling, van oorlogsgeweld. Ontfermt u zich over deze wereld. En geeft dat we vrede mogen ontvangen. Dat gerechtigheid is. Help ook allen die daaraan werken, die zich daarvoor inzetten. Wij bidden u voor de overheden in deze wereld, machthebbers. Mensen van wie de beslissingen zoveel verschil maken. Voor velen, voor hele volken. En voor gebeurtenissen in de wereld. Heere, u bent toch de koning der koningen. U kunt hun harten neigen. Geef dat het goede gedaan wordt. dat ook daarin uw koninkrijk komt. We bidden om uw zegen over de verbreiding van het evangelie. Dat uit Israël en de volken velen de koning der Joden leren kennen en liefhebben. U bidden we ook, Heere, dat u in de natuur geeft wat daar nodig is. Zodat ook gewassen en het gras kan groeien. En nu we ook weer een tijd van droogte hebben, bidden wij dat u het land verfrist met regen. Omdat dat goed is voor de natuur. En dat dat nodig is, ook voor de landbouw. Wij bidden om uw zegen en uw genade daarin. Heere, ga met ons in deze week. We danken u voor uw woord. We danken u voor het werk van Christus. Mogen we in deze week dan ook de hemelvaart van de Heer Jezus Christus gedenken en vieren. En hem daarin ook verheerlijken met heel ons hart. Met het luisteren naar uw woord. En Heere, met de eredienst. Geef ook daarin de hulp van uw Heilige Geest. Deze dingen leggen we voor u. Hoor ons gebed en blijf ons nabij. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 67, het derde vers. De volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven altemaal. Psalm 67, het derde vers. In vrede en ontvang, zo u hier in de kerk, als u die thuis luistert, de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.